Ik wil beginnen met een, ja, misschien best wel een persoonlijke vraag. Wat hoop je dat jouw nabestaanden over je zeggen als je komt te overlijden? Dus, oftewel, de afscheidsdienst vindt plaats of de dankdienst voor het leven van. En dan komen er mensen naar voren en die gaan hier staan. En die gaan meestal wat positief, wat moois over je zeggen. Wat hoop je dan dat de mensen zeggen zullen? Nou, misschien best wel een persoonlijke vraag. En ook niet een vraag die je zomaar even kunt beantwoorden. Maar ik moest over deze vraag nadenken toen ik een aantal jaren geleden op bezoek was bij nabestaanden. Een oude zuster was overleden. En ik mocht met de kinderen de dankdienst voorbereiden. En wat doe ik dan? Dan stel ik de volgende vraag. Hoe herinner jij je moeder? En die vraag heb ik ook aan hen gesteld. En een van de kinderen die zei van, nou weet je hoe ik mijn moeder herinner? Ik herinner mijn moeder vooral als een poetser. Een poetser. Ik denk, wat gek, een poetser. Maar een harde werker, zei ze, die altijd aan het schoonmaken was, altijd aan het poetsen was. Als we thuis kwamen, was ze met de badkamer bezig, of met de vloer, of op de bank. En hoe strakker het was, hoe beter het was in haar ogen. En ik had deze mevrouw wel eerder bezocht, en dat was ook zo. Elke keer als ik daar binnenkwam in het huis, dan was het super strak. Echt alles stond recht en er was geen stofje te zien. En sterker nog, het voelde een beetje als een museum. Dat heb je soms wel eens, hè, bij mensen, dat je denkt van, er wordt niet echt in geleefd. Het was eigenlijk te goed. Dus ik denk, nou, dat is mooi, dat is positief. Dat is één ding wat ik kan vertellen tijdens de afscheidsdienst. Dus ik denk van, ja, dat is wel een beetje karig. Het zou mooi zijn als ik nog wat zou horen. Dus ik vroeg door, ik zei, wat was eigenlijk de band met jullie moeder? En toen bleef het heel lang stil. Heel lang, pijnlijk lang stil. En na lange tijd zei een van de kinderen, Gerard, die band, die was er niet echt. Toen ik zei dat mijn moeder altijd aan het poetsen was, dan was dat ook heel letterlijk. Ze was eigenlijk alleen maar aan het poetsen. En de band die we met mijn moeder hadden, die bestond er vooral uit dat ze tegen ons zei van, joh, ruim die troep op. Maak dat eens netjes of zorg dat jullie wat netter achterlaten. We moesten vooral het schoon houden. Dat was de band die we met onze moeder hadden. En als ik er eerlijk over nadenk, zei een van de kinderen, heb ik nooit echt liefde van haar naar ons toe gemerkt. Nooit. En als ik nu naar mijn eigen hart kijk, dan is er ook weinig liefde naar haar. Nou, toen ik dat hoorde, toen bleef ik even stil. Het raakte mij diep. Ik dacht, man, wat verdrietig. Ze heeft een hele leven lang gepoetst en gewerkt, maar ze heeft uiteindelijk gemist wat echt belangrijk is in haar leven. Want dat is natuurlijk de relatie die ze had met haar kinderen. Die heeft ze gemist. Wat een armoede. Ze deed het misschien wel voor de kinderen om het huis zo netjes te houden, zo schoon te houden. Maar uiteindelijk is er nooit een relatie met hen geweest. Wat een armoede. Nou, vanmorgen ga ik spreken over een Bijbelgedeelte wat overbekend is. Ik denk als ik het zeg dat iedereen weet van ja, dat heb ik al eens eerder gehoord. Want het gaat over Martha en Maria. Heel bekend. En het moeilijke voor een spreker is dat iedereen wel eens, of dat mensen er wel 10 of 20 preken eerder over hebben gehoord. En ja, dat je ook wel, ja, dat geeft jezelf een uitdaging, zeg maar. En ik heb het ook even bestudeerd. Want ik denk van iedereen zal wel ongeveer weten wat dit gedeelte betekent, of daar een beeld bij hebben. En ik heb het bestudeerd ook hoe de afgelopen 2000 jaar, hoe dit Bijbelgedeelte uitgelegd is door de kerk, door al die sprekers. En dat is best wel verschillend, dat verraste mij enorm, omdat ik ook wel een beeld erbij had. Ik zal u een aantal noemen om een beetje in te komen. In de vroege middeleeuwen legden ze het verhaal van Martha en Maria uit als zijnde dat ze de kloosterorde eigenlijk predikten. Ze zeiden, word zoals Maria. Scheid je helemaal af van het normale leven en ga het klooster in. Dat is wat Jezus met dit gedeelte bedoelde. En niet dat wij een gewone normale baan als bakker en noem maar op moeten hebben. Nee, we moeten eigenlijk allemaal worden zoals Maria en het klooster ingaan. Zo werd het in de middeleeuwen uitgelegd. In de 16e en 17e eeuw had je weer een hele andere uitleg. Toen ging het meer over de zwijgende vrouw. En ik verzin het niet, hè? Ik heb die preek echt gelezen. Maria stond voor de zwijgende vrouw en dat werd eigenlijk positief gezien. En Martha stond voor de sprekende actieve vrouw en dat werd wat minder geestelijk gezien. Nou, deze tijd is dat niet meer zo goed denkbaar. En daar kwam ook eigenlijk een tegenreactie op vanuit de feministische theologie. U hoort het goed, dat bestaat echt, de feministische theologie. En die zeiden, nee, het is precies andersom. Maria staat voor vrouwen die gewoon het leerambt in kunnen gaan. En Martha staat voor het huishoudelijke werk, wat de vrouwen in die tijd vooral deden. En zei, het is een oproep van Jezus dat vrouwen ook gewoon onderwijs mogen ontvangen. En ga zo maar door. Dus eigenlijk een precies tegenovergestelde uitleg. Nou, ik zal ze niet allemaal behandelen, maar de meest gehoorde uitleg, en dat dacht ik zelf eigenlijk ook, was de volgende uitleg. Dat je eigenlijk een keuze moet maken tussen Maria of Martha aan de andere kant. Oftewel dienen voor God, zoals Martha, of het aanbidden van God, zoals Maria. En ik dacht van ja, dat is wat eigenlijk met dit gedeelte bedoeld wordt. We moeten allemaal worden zoals Maria, aanbidders van God. En niet zoals Martha, die alleen maar bezig is om te dienen, om met praktische dingen bezig te zijn. Goed, allerlei verschillende uitleggen. Maar laten we eens echt grondig naar de tekst gaan bekijken wat het daadwerkelijk tot ons te zeggen heeft. Welke tekst klopt? Of misschien moet ik het anders zeggen, dat deze tekst nog heel wat anders te zeggen heeft van wat ik eerder dan niet genoemd heb. Laten we met elkaar naar de tekst kijken, vers 38 en 39. Vers 38 en 39. En daar staat. Dus Lucas 10, vers 38 en 39. Ja, ik wist niet dat mijn preek zo slecht was. Hè, maar ja, wat gaf je? Ja. U mag ook vervolgen, maar... Nee hoor. Even een grapje tussendoor. Nou, Lucas 10, vers 38 en 39. Daar staat... Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woorden luisterde. Nou, Jezus is dus onderweg naar Jeruzalem. En hij bezoekt een dorpje wat vlak bij Jeruzalem ligt. Dat is Bethanië. En in Bethanië woonde Martha. En Jezus wordt uitgenodigd door Martha om daar te logeren, om daar te verblijven, voordat hij verder trekt naar Jeruzalem. Nou, er gebeuren in deze tekst dingen die voor ons als mensen uit 2018 heel normaal in de oren klinken, maar die voor in de tijd van Jezus ongelooflijk uniek en bijzonder waren. Eigenlijk kun je zeggen, er gebeuren twee dingen in deze tekst die echt een cultuurschok zijn in de tijd van Jezus. Ik wil die twee dingen er eens even uithalen. Het eerste is in haar huis. De manier waarop in het huis, in het grondtekst is beschreven, maakt duidelijk dat Martha niet zomaar een eigenaar was van het huis. Nee, Martha was het hoofd van het huis. Ze was de meesteres, of de dame van het huis. Dat is ook daadwerkelijk wat Martha ook betekent. Martha betekent dame of meesteres. Dus dat kan maar één ding betekenen. Martha had geen man. Ze was of single, of haar man was overleden. Ze was weduwe. Nou, dat klinkt ons niet heel vreemd in de oren, dat Jezus op bezoek gaat bij een alleenstaande vrouw. Toch, dat zou in deze tijd prima kunnen, dat hij logeert bij een alleenstaande vrouw. Maar in de tijd van Jezus was dat zeer ongebruikelijk, dat een rabbi logeert bij een alleenstaande vrouw. Vrouwen telden in die tijd echt gewoon niet mee. En wat zullen die mensen wel niet gedacht hebben dat Jezus als rabbi bij een alleenstaande vrouw ging logeren? Wat zullen de mensen wel niet gedacht hebben? Het was zeer ongebruikelijk dat Jezus dat deed, maar toch deed hij dat. Hij gaat in op de uitnodiging van Martha. Dat is het eerste wat eigenlijk een cultuurschok is, wat bijna niet voorkwam in die tijd. En dan het tweede, en dat gaat over het woordje ook. Want in het gedeelte staat dat ook Maria aan de voeten van Jezus zit en lag en onderwijs ontving van Jezus zelf. Nou, het woordje ook verklapt het al een beetje, want ook dit is zeer ongebruikelijk dat vrouwen onderwijs ontvingen in die tijd. Joodse rabbies, en ik heb het nog even nagezocht, vonden dat in die tijd ongewenst, ongepast en onnodig dat vrouwen onderwijs ontvingen. Maar Jezus laat het hier gewoon gebeuren. Nou, en wat dus hier in dit kleine Bijbelvers gebeurt, is dan ook niet zomaar iets. Het is een cultuurschok wat hier plaatsvond. Wat hier namelijk gebeurt is het volgende. Jezus neemt vrouwen serieus. Dat is wat hier gebeurt. Net als mannen, zoals hij mannen daadwerkelijk echt wil ontmoeten, wil hij ook vrouwen daadwerkelijk ontmoeten. Net als dat Jezus ingaat op de uitnodigingen van mannen om in zijn huis te komen te logeren, bijvoorbeeld bij de tollenaar, doet hij dat ook bij vrouwen, bij Martha. Net zoals mannen aan zijn voeten mogen liggen om naar zijn onderwijs te luisteren, mag Maria als vrouw dat ook. Dat is echt een cultuurschok wat hier gebeurt, wat ons normaal voorkomt, dat kwam toen niet voor. En ik ben er dan ook van overtuigd dat Jezus een enorme verandering heeft gebracht ten aanzien van de positie van de vrouw. Jezus heeft daar een enorme beweging in gang gebracht. Dus Jezus' oprechte aandacht ging uit naar mannen en vrouwen. Maar daar blijft het niet bij. Want in de tekst wordt ook duidelijk zichtbaar dat ook Jezus Maria en Martha gelijkwaardig behandelt. Dat is wat hier ook gebeurt. Ondanks dat Martha de oudste zus is. Ondanks dat Martha waarschijnlijk de aanpakker is, want zo komen we haar tegen in de evangelie. Ze is de initiatiefnemer, de aanpakker, de doener, degene die gewoon altijd voorop loopt. Dat is Martha. Jezus neemt haar volledig serieus door in te gaan op haar uitnodiging. Maar hij neemt ook Maria volledig serieus. Maria, die meer bekend staat als de dromer, de bidder, de jongere zus. Een compleet ander karakter dan Martha. Maar Jezus neemt beide serieus, Maria en Martha. Nou, dit is essentieel wat ik nu zeg. Het lijkt misschien een detail. Maar het is essentieel om de betekenis van dit gedeelte goed te kunnen begrijpen. Het is goed om te beseffen dat Maria in de ogen van Jezus dus niet beter is dan Maria. Of zoals Martha. Wat heel vaak wel zo wordt uitgelegd. De aanbidder is niet beter dan de diener. Jezus gaat daadwerkelijk in op beide uitnodigingen. De betekenis van dit gedeelte is dan ook niet dat wij moeten kiezen aan de ene kant Maria of aan de andere kant Martha. Dat is daadwerkelijk niet wat Jezus bedoelt. Maar het gaat ergens anders over. Laten we eens gaan kijken naar vers 40. Daar staat: maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen te staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij moet helpen. Martha, die irriteert zich duidelijk aan Maria, die aan de voeten van Jezus ligt. En uiteindelijk gaat ze zelfs klagen bij de Heer Jezus. En ze zegt tegen de Heer Jezus: zegt u er wat van dat Maria mij alleen eigenlijk dit allemaal laat doen? Nou, ik wil even inzoomen op het woordje alleen laat. In de grondtekst staat er het woordje kat elipen. En dat woordje betekent achterlaten of in de steek gelaten. Ik heb het hierboven ook even opgeschreven. En dit woordje betekent dan ook heel duidelijk dat Maria niet de hele tijd aan de voeten van Jezus heeft gelegen. Nee, dit woordje maakt heel duidelijk dat Maria eerst wel heeft meegeholpen met het huishouden. En dat zij in de loop van de avond of in de loop van de middag uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om aan de voeten van Jezus te liggen. Dit woordje betekent daadwerkelijk van eerst meehelpen en daarna laten gaan. Daarna in de steek laten. Daarna naar Jezus luisteren. Nogmaals, het lijkt een detail, maar dat is het niet. Maria is niet lui. Maria is niet egoïstisch. Maria denkt niet alleen aan aanbidden of alleen maar aan luisteren aan de voeten van Jezus. Nee, Maria, zo maakt het woordje duidelijk, heeft ook geholpen. Maar nadat ze heeft geholpen, heeft ze uiteindelijk haar werk neergelegd en is ze aan de voeten van Jezus gaan zitten om te luisteren naar zijn onderwijs. Dit in tegenstelling tot Martha. Martha maakt zich zo ongelooflijk druk met van alles en nog wat, alles wat haar aandacht vraagt. Waarom? Om Jezus zo goed mogelijk te kunnen dienen. Maar Martha mist het allerbelangrijkste. Een echte ontmoeting met de Heere Jezus. Probeer je dat eens voor te stellen. Jezus, de Zoon van God, zit nota bene aan haar keukentafel. Maar Martha heeft het gewoon te druk met dienen. Martha heeft het te druk met alles wat er op haar afkomt. Alles wat ze moet doen om zo goed mogelijk eigenlijk Jezus en zijn gezelschap te kunnen dienen. Doordat ze het zo druk heeft, heeft zij geen tijd om Jezus echt te ontmoeten. Wat verdrietig, wat arm. En dan gaan we verder. Jezus en Martha die vraagt Jezus, waarom zeg je er niks van? En dan antwoordt Jezus dit. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Ik vind het zo mooi om te zien hoe Jezus ook antwoordt. Valt het ook op dat Jezus antwoordt met Martha, Martha? Ik dacht ook even, waarom zou je dat zeggen? Twee keer dezelfde naam. Het is best wel ongebruikelijk, toch? Martha, Martha. Maar het kan niet anders dan, dat dit liefkozen bedoeld is. Zo zeg je het ook tegen je kinderen. Als ik Sam wat wil leren, zeg ik Sam, Sam. En je voelt daar wel in van, joh, ik wil je wat leren, maar toch houd ik van jou. Dat is hoe Jezus ook reageert naar Martha. Hij is niet boos op haar. Nee, maar hij wil eigenlijk haar leren wat daadwerkelijk belangrijk is. En wat wil hij haar leren? Nou, Martha heeft het zo ongelooflijk druk met het werk voor Jezus, dat ze geen tijd meer over heeft om te luisteren naar Jezus. En juist dat is het allerbelangrijkste. Juist dat is nodig. En al het andere zal verdwijnen. En Maria, die heeft dat inderdaad goed begrepen. Nou, Jezus moedigt ons in dit gedeelte niet aan om al het werk wat wij doen te verwaarlozen en het klooster in te gaan. Dat is niet hoe we dit gedeelte moeten lezen. Natuurlijk moet er ook gewerkt worden. Natuurlijk moet er ook gediend worden. Ook Jezus had in Bethanië gewoon eten nodig. Ook hij had drinken nodig. En Martha die verleent hen een hele goede dienst om dat allemaal voor te bereiden. Dienen is zeker niet verkeerd. Maar de boodschap van Jezus is als volgt. Het moet in balans zijn. Dienen en aanbidden moeten in balans zijn. Net zoals Maria deed. Dus eigenlijk, het is niet kiezen tussen Maria of Martha. Maar eigenlijk wat dit gedeelte betekent is, het moet in balans zijn. Martha en Maria. Goed hè, ik heb het niet geoefend. Maar dan zie je dat het evangelie klopt. Hè? Dat hoef je nooit twee keer te doen. Maar het moet in balans zijn. Net zoals het hier in balans is. Werken en aanbidden. Dienen en aanbidden. En Martha's probleem was dan ook niet dat ze te veel te werk te doen had. Het probleem van Martha was dat ze zichzelf toestond. Dat ze geleefd werd door de drukte. Ze stond toe dat haar werk voor de Heer haar afleidde van haar relatie met de Heer Jezus. Dat is het probleem van Martha. Nou, we mogen het ook in 2018 best heel druk hebben. Daar is niks mis mee. We mogen het druk hebben met ons leven, met ons gezin, met ons werk, met onze hobby. Maar het is zo belangrijk dat voordat we daarmee bezig zijn, voordat we daarmee bezig gaan en daar heel druk mee worden, dat we eerst aan de voeten van de Heere Jezus gaan zitten. Dat we ons voeden met zijn aanwezigheid, dat we ons voeden met zijn woord. En vanuit die relatie, ja, dan kunnen we gaan, dan kunnen we knallen, dan kunnen we druk zijn. Dan is het in balans. En dit is zo'n ongelooflijk belangrijk principe, wat tijdloos is, wat Jezus hier ons leert. Want het brengt denk ik ook heel veel schade toe aan je geestelijk leven. Als je Jezus puur en alleen aan het dienen bent, zoals Martha, zonder dat het in balans is. Zonder dat je dat vanuit een relatie doet met de Heere Jezus. Het brengt niet alleen schade toe. In de Bijbel staat zelfs dat we zonder hem niets kunnen doen. In Johannes 15. We kunnen alleen vrucht dragen als we dat vanuit in Christus doen. Een relatie die we hebben met hem. Nou, als het werk wat je doet voor de Heere Jezus, als dat werk jou te veel wordt in je leven, dan is het misschien tijd om je eigen leven eens te onderzoeken. Misschien ben je net zoals Martha, druk bezig voor het werk van de Heer, maar mis je net als Martha het allerbelangrijkste, je dagelijkse ontmoeting met hem. Misschien ben je net zoals Martha ook wel aan het klagen over andere mensen. Misschien breng je dat ook wel naar God, dat je vraagt, Heere God, hoe kan het nou dat ik alles alleen moet doen? Maar als dat het geval is, dan is het belangrijk dat we eens moeten kijken naar onze persoonlijke geloofsleven, naar onze persoonlijke relatie met de Heer. Besteed je nog tijd met hem? Begin je nog elke dag met hem? En vanuit die relatie ga je daarmee aan het werk. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Nou, de sleutel om dit te bereiken, om balans te bereiken tussen dienen en aanbidden, is heel simpel. Is prioriteiten stellen. Dat is de sleutel. En prioriteiten stellen kun je heel makkelijk doen. Want wat de Bijbel ons leert is dat je God boven alles moet zetten en daarna pas anderen. Dat is de juiste prioriteit die je moet maken. God eerst en daarna pas anderen. Ik hanteer zelf de 4 G's. Heeft iemand dat wel eens gehoord, de 4 G's? Ja, die heb ik jou eens verteld, hè? De 4 G's, ja, daar heb je hem gehoord. Nou, de 4 G's, en dat is heel belangrijk voor voorgangers, maar ook voor iedereen die hier zit. En dat is namelijk de volgende prioriteit. De eerste G is God eerst, daarna gezin, want dat is de eerste bediening die God je heeft gegeven. Daarna je gezondheid. En daarna gemeente en het werk voor de Heer. En misschien denkt u wel van waarom gezondheid voor het werk in de gemeente? Nou, het is heel simpel. Als je niet gezond bent, ja, dan kun je de Heer ook niet dienen in de gemeente. Het is ook zo belangrijk dat je gewoon gezond blijft. De 4 G's. Maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Het is God eerst en daarna pas anderen. Dat is een belangrijke prioriteit die we eigenlijk zouden moeten leggen op ons leven. Want ik zou het echt prachtig vinden, ook als we in onze gemeente, dat iedere taak en bediening die we hier in de gemeente open hebben staan, dat die ingevuld zou worden. Daar heb ik 2 weken geleden ook over gesproken. Dat zou ik prachtig vinden. Maar ik heb echt veel liever dat we hierin gaan groeien als gemeente. En iedere gelovige die lid is van deze gemeente. Dat we gaan groeien in het luisteren naar de woorden van Jezus. Dat we gaan groeien in het feit dat we elke dag de tijd nemen om ons te laten vullen met zijn heerlijkheid. Om ons te laten vullen met zijn woorden, met gebed en ga zo maar door. En ik ben ervan overtuigd, als dat in balans is, dan volgt de rest vanzelf. Dan komen die vacatures in de gemeente ook wel goed. Maar het is echt van levensbelang dat je elke dag tijd vrij maakt om aan de voeten van de Heer Jezus te liggen. Zodat hij je nieuwe kracht kan geven. Zodat hij je nieuwe perspectief kan geven. En vanuit die relatie mag je dan aan de slag. En dat is niet alleen nodig voor de dromers zoals Maria. Maar dat is misschien juist wel nodig voor de aanpakkers. Zoals Gerard Grits. Misschien herkent u zichzelf daar ook wel in als een Martha. Misschien wel juist voor een Martha is dat nodig. Om continu weer dat balans te hebben. Continu weer dat balans te voelen van, hé, Van waaruit doe ik de dingen voor de Heer? Doe ik dat vanuit die relatie? Of doe ik dat omdat dat gewoon op mijn pad komt? Nogmaals, we hoeven niet te kiezen tussen dienen of aanbidden. Nee, het moet in balans zijn. Tot slot. Ik kom even terug op mijn inleiding waar ik mee begon. Had de overleden zuster, had hij het schoonmaken helemaal moeten verslonsen? Nou, iedereen voelt wel aan dat dat niet nodig is geweest. Dat had ze niet hoeven te doen. Maar het probleem van haar was dat ze niet in balans was. Het schoonmaken mocht ze best volhouden, maar af en toe had ze haar doekje weg moeten gooien en echt contact moeten hebben met haar kinderen, een spelletje moeten doen of eventjes wat gezelligs met elkaar. Dat is wat er miste in het leven van deze oude zuster, balans. En het is een les die gelukkig Martha in haar leven wel heeft geleerd. Want later in Johannes 12 vers 1 en 2 komt Jezus namelijk weer langs bij Bethanië. En daar staat het volgende. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was. Die gestorven was, maar die hij uit de doden had opgewekt. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Nou, wat bijzonder om dit gedeelte dan tegen te komen in de Bijbel. En dan zie je ook hoe Martha reageert. Er komen inderdaad weer 15 mensen langs om te eten. En ze moet keihard aan het werk om dat allemaal maar voor elkaar te krijgen. Maar je ziet heel duidelijk dat Martha haar les heeft geleerd. Want ze klaagt op geen enkele manier. Ze doet het. Ze doet het waarschijnlijk vanuit een hart die gericht is op de Heer Jezus. En na dit gedeelte gebeurt er het volgende. Maria die pakt een dure fles met parfum en giet het uit over de voeten van Jezus en droogt haar haren daarmee af. En zelfs dan lees je niet dat Martha er iets van zegt. Uiteindelijk is Judas het die er wat van zegt. Maar Martha zegt niks. Ze heeft een waardevolle les van de Heer Jezus geleerd en begrepen. Nou, het gedeelte van vanmorgen is denk ik echt een spiegel voor ons allemaal, zoals we hier met elkaar zitten. En ik wil u eens aanmoedigen om misschien de komende vakantieperiode, waarin je meer tijd hebt om na te denken, of misschien vandaag of misschien wel nu, om eens na te denken over de vraag, ben ik nog steeds in balans? Een hele simpele vraag, ben ik nog steeds in balans? De dingen die ik doe voor de Heere God, de dingen die ik doe voor de gemeente, ben ik daarin meer als Martha? Dat ik vooral bezig ben, dat ik het vooral voor de Heer doe en niet samen met de Heer? Of misschien zit je hier wel en ben je meer zoals Maria? Dat je vooral aan het aanbidden bent en niet aan het dienen bent. In beide gevallen is het nodig om weer balans te krijgen. In beide gevallen is het nodig om actie te ondernemen, om je leven te onderzoeken en daarin keuzes te maken. Het is een boodschap die mij echt diep in mijn hart heeft geraakt. En ik denk ook echt dat dit een belangrijke boodschap is voor onze gemeente. We kunnen nog zoveel doen met elkaar. We kunnen prachtige initiatieven ontwikkelen. We kunnen alle vacatures die er zijn in de gemeente, die kunnen ingevuld worden. Maar als dit mist, ja, waar komen we dan uit? Dan zijn we gewoon een actieve gemeente. Het is zo belangrijk dat we met elkaar in balans zijn. Dat we vanuit een persoonlijke, intieme relatie die we dagelijks opbouwen, van daaruit de dingen mogen doen in de gemeente. Dat is de kern. Dat is wat Jezus hier bedoelt. En dat is voor ons ook een aanmoediging om te kijken of dat ook zo geldt voor ons leven. Amen.